Goedenavond, gemeente. We begroeten elkaar in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Alle kijkers en luisteraars thuis groeten we vanaf deze plaats. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte. En de collecte zal na de dienst bij de uitgang plaatsvinden. De mededelingen leest u in de weekbrief. Lees deze aandachtig door. En we denken ook aan hen die niet mee kunnen luisteren vanwege ziekte of andere omstandigheden. Wilt u hen in uw gebeden gedenken. Vanavond gaat dominee Sparreboom voor. Ik wens u daar Gods zegen bij toe. En we zullen nu deze dienst aanvangen met het zingen vanuit het nieuwe liedboek. Lied 90a, vers 1 tot en met 6. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, dankzij en ter ere van onze eeuwige God.
Zullen we stil worden voor de Heer onze God. En dan belijden we dat onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we verder gaan, onze dienst voortzetten met het zingen van een loflied. 10.000 redenen van dankbaarheid.
Thank you.
Zullen we met elkaar gaan bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, levende God en Vader door onze Heer Jezus Christus. U bent de eeuwige. U was er al voordat hemel en aarde geschapen werden. U was er lang voordat wij er waren. En u zult er zijn, tot in alle eeuwigheid. En omdat u de eeuwige bent, die er altijd was en altijd zult zijn, daarom mogen we bij u komen. En kunnen we bij u komen. Wij, kleine, broze, kwetsbare mensen. Mensen van de dag. Mensen van dit moment. We komen voor uw aangezicht, Heer onze God. Als kleine, broze, kwetsbare mensen. Om uw nabijheid te vragen. Om de nabijheid van uw Heilige Geest af te smeken. We komen bij u om u te vragen of u bij ons wilt zijn door uw woord en door uw geest. We danken u ervoor dat u dat belooft, dat u daar zult zijn waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Dat u het belooft, dat u daar zult zijn waar uw volk de lof zingt, dat u daar troont op de lofzangen van uw volk. En zo naar uw belofte bidden wij u om uw nabijheid en om uw zegen. We danken u dat u, de schepper van hemel en aarde, die zo groot bent en naar verlangt om uw woorden tot ons te spreken, dat u naar verlangt om een relatie met ons aan te gaan, dat u naar verlangt om ons nabij te zijn en te zegenen in ons leven te leiden. We danken u daarvoor. We bieden u er ook om. Dat we, als we uit de Bijbel gaan lezen, daarin uw stem horen. Verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Dat we het ervaren dat u erbij bent. En dat we erdoor gedragen worden en getroost en nieuwe kracht door ontvangen. Zo bidden wij u, wilt u ons hart openen voor uw woord. Geef dat ons hart een vruchtbare akker is, zodat het zaad van het evangelie daarin kan neerdalen, kan ontkiemen en vrucht kan dragen in heel ons leven. Zo bidden wij voor elkaar hier in het huis. Zo bidden wij voor hen die op de een of andere manier verbonden zijn met ons. Zegen ons allen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u en met jou lezen uit het boek Prediker. Een boek dat ik in de eigen gemeente op dit moment lees. En ik heb een eerste keer gehad over Prediker 1 en nu ben ik aangekomen bij Prediker 3. Zit ik even te kijken, want de Kanselbijbel, dat is de nieuwe Bijbelvertaling. En ik had gevraagd of gezegd, er was een vraag welke Bijbelvertaling we zouden kunnen gebruiken. En toen heb ik gezegd van, doe de HSV maar. Dan moet ik even kijken welke vertaling dit nu is. En dit is de HSV, ja precies. En de HSV die ligt hier niet op de preekstoel. Dus we moeten eventjes kijken of we nu de HSV gebruiken. Of dat we de, ik denk dat we maar gewoon deze vertaling gebruiken. Dat is de HSV die op de beamer staat. Maar dat betekent dus dat ik vanaf de beamer lees. Prediker 3. Dus de vraag aan het beamteam om maar door te gaan. Voor alles is er een vastgestelde tijd en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de menskinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbij gegaan is. Dit is het woord van de Heer onze God, de levende God, voor ons deze avond. We zingen een berijming van dit gedeelte uit het nieuwe liedboek, lied 845. straks het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. Lied 304. Ik wil graag met u nadenken over het gedeelte dat we hebben gelezen, Prediker 3. Ik lees nu nog een keertje Prediker 3 vers 11 uit de nieuwe Bijbelvertaling dan. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van het begin tot het eind doorgronden. Ja, we zeggen het wel eens, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Tijd is geld waard of tijd is goud waard. En soms is dat heel letterlijk zo. Wanneer je ergens werkt en datgene waar je werkt een uurtarief mag berekenen aan door mag berekenen aan je klanten, dan kun je een hele declaratie indienen. En een, nou ja, dan kan het betaald worden. En dan is ieder uur wat je werkt geld waard. Vaak gebruiken we de uitdrukking wat meer figuurlijk, in de zin dat je zegt van ja, alles wat je doet, dat doe je zo efficiënt mogelijk. En je wil zo min mogelijk tijd verloren laten gaan en daarom plan je een dag zo in dat je ja, iedere minuut ingevuld is. Zeker als je midden in het leven staat, dan is dat iets waar je nou ja, aan werkt. Dat je geen minuut verloren laat gaan. Dat je je werk en je studie en alles wat je doet op een hele kostbare, efficiënte manier indeelt. En tegelijkertijd merken we ook allemaal, denk ik wel, dat de tijd zomaar voorbij vliegt. Dat kun je zomaar hebben als je uitkijkt naar een feest of naar een vakantie. Dat je van tevoren denkt, dat zal een hele tijd duren, zal een oneindige tijd duren, 3 weken op vakantie, wat een tijd zal dat zijn. En dat je als je eenmaal op vakantie bent, dat de dagen zo voorbij vliegen. En dat het voorbij is voordat je er erg in hebt. Dat is denk ik ook wel de ervaring van iedereen die ouder wordt, misschien kinderen of kleinkinderen heeft gekregen. Dat je het ene moment in de wieg kijkt en het volgende moment opeens tot de gedachte komt, ja, dat een kind al een peuter is geworden of een basisschoolkind en nog weer een paar dagen later voor je gevoel vliegt een kind alweer uit. En soms probeer je daar op de een of andere manier dat te controleren, probeer je dat in de hand te houden. Soms zou je dat wel willen, dat je de tijd vasthoudt, dat je de tijd stilzet, dat je een bepaalde tijd in je leven voor altijd hebt, dat moment van de studietijd bijvoorbeeld, dat je altijd student bent, eeuwig student, heerlijk is dat. En je zou het willen stopzetten, dat de tijd niet verder gaat. Of dat moment dat je kleine kinderen hebt en dat het je leven je toelacht, dat er nog een heleboel kan gebeuren. Je zou het willen stilzetten en stopzetten. Maar dat kan natuurlijk niet. En soms kom je er ook tot je grote schrik achter dat de tijd door je vingers heen glipt en dat je helemaal geen grip op de tijd hebt. Soms gebeurt er zomaar iets in je leven dat heel je tijd en heel je leven ontregelt. Dat kan soms iets kleins zijn, dat je een afspraak hebt ergens en je wilt op tijd zijn, maar ja, dan gebeurt er iets tussendoor, de trein komt niet opdagen of wat dan ook, en dat ontregelt dan en dan ja, heb je geen enkele controle meer over de tijd. Je komt te laat op je afspraak. Voor ons, als groep uit Nieuwekerk aan de IJssel, wij waren in de afgelopen zomerperiode in Afrika, voor World Servants, een project. En voor ons was dat moment, of die periode, een tijd waarin we er hier heel dicht bij waren. We dat op een hele duidelijke manier ervoeren, dat je allerlei plannen kon maken, plannen met de burgemeester van het dorp, met de chief van het dorp, en plannen met de pastor van het dorp, en plannen met de bouwleider van het dorp. Je kon allerlei plannen maken, maar keer op keer kwam er wat tussen en het ontregelde. Het ging altijd weer anders dan je gedacht had. Soms gebeurt er ook iets in je leven dat nou ja, heel wat dieper en ingrijpender is dan zomaar een gemiste trein of wat dan ook. Dat er een ziekte in je leven komt, of een gemis, of dat het leven anders gaat, en dat er een hele wending in je leven komt, en dat je ineens merkt, ja, ik wil de tijd wel vasthouden, en ik wil de tijd wel in mijn handen houden, maar het lukt gewoon niet. Ik heb de tijd niet in mijn vingers. ga je om met je tijd? De prediker schrijft en spreekt over de tijd. En het is wel bijzonder dat deze boekrol, de boekrol van prediker, uitgerekend wordt gelezen in de synagoge tijdens het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, de tijd waarin Israël gedenkt dat het door de woestijn trekt en dat het alleen maar in een loofhut woont. Dat het dus ja, eigenlijk een kale tijd is, dat het geen grip op de tijd heeft. Dat alles relatief wordt ook. Ook de tijd die relatief is. Prediker wordt gelezen op het Loofhuttenfeest. En prediker laat ons zien dat onze hele levensweg en onze hele wereldgeschiedenis bij elkaar worden gehouden door die reeks verschillende tijden. De tijden volgen elkaar op als de seizoenen van het leven. De winter en de zomer, de herfst en de lente. Ze volgen elkaar op. En nu wordt de prediker nog wel eens verweten dat hij somber zou zijn en dat hij pessimistisch zou zijn. Zo begint hij ook, helemaal aan het begin in prediker 1. Alles is ijdelheid, alles is lucht en leegte, alles is vluchtig. En nou, die gedachte die komt iedere keer weer terug. En soms wordt het dan wel verweten, prediker, wat ben je toch ontzettend somber en wat ben je depressief makend. Alsof je wil zeggen, prediker, dat de hele wereldgeschiedenis en het hele leven eigenlijk maar één visieuze cirkel is. Van opgaan, blinken en verzinken. Dat de hele wereldgeschiedenis en de hele levensgeschiedenis in feite zinloos is. Zonder zin en zonder betekenis. Is dat zo? Is het leven en is de wereldgeschiedenis werkelijk één groot rad, één grote visieuze cirkel? Wat is de zin van het leven? En wat is de zin van het bestaan? Waar vind je de zin in? Prediker begint ermee te zeggen, hij noemt een aantal dingen waar de zin van het leven in te vinden is. Hij begint bij de zin van het leven zou erin te maken kunnen hebben dat je maar plezier maakt. En dan onderzoekt hij dat, staat in prediker 2, dan onderzoekt hij dat, lol maken, plezier maken, hedonistisch leven zeggen we tegenwoordig. En dan komt hij tot de conclusie, ja dat is ook niet de zin van het leven. Daarin vind je de zin niet. Is de zin van het leven dan dat je altijd maar werkt, dat je altijd maar bezig bent, altijd maar zwoegt en zwijt? En ook daarbij komt hij tot de conclusie, nee, daarin is de zin van het leven niet. En zo gaat hij verder. Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van het bestaan? En hier in dit gedeelte onderzoekt hij hoe dat is met de tijd. En dan noemt hij in die opsomming verschillende tijden. En er vallen twee dingen op als je die woorden leest en overdenkt. Het eerste wat opvalt aan die rij van woorden is dat hij zowel de positieve als de negatieve dingen noemt. Het is alsof prediker wil zeggen, let nou niet alleen op de negatieve dingen. Soms ben je daar zomaar toe geneigd als mens. Dat je naar het journaal kijkt en soms ook naar je eigen leven kijkt. En dat je alleen de negatieve dingen eruit pikt. Dat je alleen kijkt naar die oorlog. En alleen kijkt naar die asielcrisis. En alleen kijkt naar die vluchtelingen. En alleen kijkt naar het lijden in de wereld. En dat je dan afvraagt, waarom moet al dat lijden in de wereldgeschiedenis overkomen? Of dat je naar je eigen wereldlevensgeschiedenis kijkt en dat je kijkt naar dat moeilijke, dat verdrietige, dat lijden in je bestaan. En dat je afvraagt, en misschien God ook wel voor de voeten werpt, waarom overkomt mij dit? En dan brengt de prediker ons vanavond door die opsomming van al die begrippen in balans, in evenwicht. En zegt, kijk nu niet alleen naar die negatieve dingen, maar kijk ook naar die positieve dingen. En zo kun je net zo goed afvragen, waarom is er nog zoveel blijdschap in mijn leven? Waarom is er zo'n prachtige dag in mijn bestaan? Waarom gaat de zon vandaag weer op? Waarom is er zoveel vreugde in mijn bestaan? De vreugdevolle dingen, de positieve dingen en de negatieve dingen worden naast elkaar gezet. Zo brengt de prediker ons in evenwicht en zet ons met de voeten op de grond. Ja, met al die woordparen is het hele leven getekend. Heel ons bestaan waarin we plannen maken, heel ons bestaan waarin we dromen hebben, dat vindt plaats tussen geboren worden en sterven. En de verschillende woorden en woordparen die de prediker gebruikt, die bestaan, daarin bestaat ons leven uit. Planten en rooien, helen en breken, huilen en lachen. Soms is er een tijd om te dansen, om te huppelen, om uit je dak te gaan, om feest te vieren. En soms is er zomaar ineens een moment waarop er aanleiding is om te rouwen, verdriet te hebben en pijn te hebben. Zo is er voor iedere emotie in het hele leven een plek onder de zon. En aan het eind van het boek zegt de prediker dan dat er een tijd komt van het gericht. Alsof de prediker wil zeggen, heel ons leven, heel onze levensgeschiedenis persoonlijk en heel onze wereldgeschiedenis staan in dat teken. In het teken van dat oordeel, in dat teken van het eindgericht. In die spanning ook van het eindgericht. Dat, zoals Paulus het zegt, wij allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En dat we dan geoordeeld zullen worden, het zij goed, het zij kwaad. Dat is niet iets om depressief van te worden, om zwaarmoedig van te worden. Het is tegelijkertijd ook niet iets om maar oppervlakkig mee om te gaan. Het is alsof de prediker wil zeggen, weet dat die tijd komt. Dat we geoordeeld worden, weet dat die tijd komt. En tot die tijd, leef en geniet van de kleine dingen in het leven. Geniet van het eten en van het drinken. Geniet van mensen om je heen. En het is alsof ik de Heer Jezus hoor zeggen. Lopend door de velden, kijk naar de vogels in de lucht. En kijk naar de bloemen in het veld. Kijk hoe ze daar staan, te stralen, mooi te zijn. En kijk hoe de vogels in het lucht zorgeloos zijn. Ja, wel werken en wel van alles en nog wat doen, maar zorgeloos zijn. Niet tobben, niet piekeren. Kijk en zie hoe ze genieten van het kleine, van datgene wat God geeft. Dat God voor hen zorgt. Kijk daarnaar. Leef zo. Dat is het eerste. Prediker noemt verschillende tijden, positieve dingen en negatieve dingen. Momenten van vreugde, momenten van verdriet. Het tweede wat opvalt in die hele reeks van woorden en woordparen, is dat de prediker er een wisselende volgorde in geeft. Je zou misschien verwachten dat er steeds een negatief woord komt en dan een positief woord. Maar zo is het niet. De prediker noemt soms eerst een negatief woord en dan een positief woord. En soms is het net andersom. Noemt hij eerst een positief woord en dan een negatief woord. Nu eens noemt de prediker de positief eerst, planten en omhelzen en zoeken, bewaren, liefhebben. Allemaal woorden van blijdschap, van warmte. Soms zijn er momenten van verdriet, doden, afbreken, huilen, rouwen, scheuren, zwijgen, negatieve woorden. Woorden van verdriet en van pijn, woorden die we het liefst ver van ons houden. En het is alsof de prediker door het zo neer te schrijven wil zeggen, zo zit het leven in elkaar. Het leven gaat niet altijd langs een rechte lijn. Het leven is soms heel verwarrend. Het leven is soms een kluwen. Het leven is soms afwisselend van moeite en zorg, van pijn en vermoeite en oorlog en vrede en er is soms geen touw aan vast te knopen. Zo doet de werkelijkheid zich voor. En soms Misschien heb je dat ook wel eens ervaren. Soms loopt de werkelijkheid ook dwars door elkaar heen. Een liefste overlijdt op je trouwdag. Hoe is het mogelijk? Er is feest en het feest wordt gevierd. En juist op die dag overlijdt iemand in je naaste omgeving. Het is een feestelijke dag, een vreugdevolle dag met een heel zwart randje. Andersom komt het ook voor. Een verdrietige dag. Een dag van rouw. Een dag van pijn. Je staat op de begraafplaats. Je neemt afscheid van een liefste. En ineens komt de zon door. Ineens is daar die boog in de wolken. Een zwarte dag met een gouden randje. En je vraagt je af, hoe is het mogelijk dat de gebeurtenissen in de wereld zich zo aan ons voordoen? Niet via een rechte lijn, maar dwars door elkaar heen. Alsof er geen touw aan vast te knopen is. Zo doet de werkelijkheid zich voor, zegt de prediker. En misschien, zo zegt de prediker, soms heb je wel de neiging om de hand van God daarin te zien. Zo zegt hij dat in vers 11. Je zou het werk van God wel willen doorgronden, maar dat kan een mens niet. Toch kan de mens het werk van God niet van het begin tot het eind doorgronden. En dat zouden we wel willen. We zouden het werk van God wel willen doorgronden. We zouden de gebeurtenissen zoals ze zich voordoen in ons persoonlijk leven en in de wereld die we zien op het journaal wel willen doorgronden, wel willen begrijpen, wel willen vatten, wel willen verklaren. Hoe zit dat toch daar in Israël? En we discussiëren erover, we denken erover, we debatteren erover en we denken het te vatten. Maar we begrijpen er helemaal niets van. We kunnen de hand van God er op geen enkele manier in zien. Soms tas je ernaar. Soms doe je er een gooi naar. Soms probeer je te duiden en te zeggen, ja, hier zien we iets van de vervulling van Gods belofte. En dan duid je iets. Dan probeer je iets te verklaren. Maar je ziet de hand van God niet. En helemaal niet helemaal. Je ziet soms een glimp, hooguit. Niet de volledige hand van God. En zo kan het ook in je eigen leven zijn. Dat je afvraagt, waar is God in mijn leven? Hoe kan dit of hoe kan dat in mijn bestaan zo gaan? En je vraagt ernaar. En soms zie je, misschien achteraf, iets van een glimp. Oh, daarom dus. Is dit de hand van God? Zo heeft God mijn leven geleid. Daarom was dit goed. Dat moeilijke, dat verdrietige. Daarom was dit dus goed. Daarom was dat toch nodig. Maar veel vaker zie je dat helemaal niet. En begrijp je niets van de hand van God. De mens kan het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Hooguit een klein beetje. Prediker zet ons vanavond met de voeten op de grond. Brengt ons als een gelovige realist, want zo wordt de prediker wel genoemd. Een gelovige realist met de voeten op de grond. Het is net als met die beelden, dat oude beeld, u kent het misschien wel. Dat oude beeld van Corrie ten Boom. Het is misschien een beetje een sleetsbeeld en een beetje een afgezaagd beeld, clichématig, maar tegelijkertijd zo mooi, zo herkenbaar ook. Corrie ten Boom zegt, als het gaat over die verhouding tussen Gods weg en datgene wat God weet en wil, en datgene wat je zelf ziet. Corrie ten Boom zegt, kijk maar eens naar een borduurwerk. Als je aan de onderkant kijkt van zo'n borduurwerk, dan zie je de rafels en de halen en de steken. En je begrijpt er niks van. Er is geen touw aan vast te knopen. In je eigen leven en in de wereldgeschiedenis is niet. Je begrijpt er niks van. Het loopt allemaal door elkaar. Eén grote puinhoop. Maar, zegt Corrie ten Boom, God kijkt niet van de onderkant naar dat borduurwerk. God kijkt van de bovenkant. En van de bovenkant af gezien is het één groot mooi borduurwerk. Is er een patroon in te ontdekken. Zo zegt Corrie ten Boom, is het in de wereldgeschiedenis. Zo zegt Corrie ten Boom, is het in ons persoonlijk leven. Of, met een ander voorbeeld, misschien is dat dan wel wat herkenbaarder. Ik weet niet of u wel eens museum bezoekt, schilderijen bekijkt in een museum. Maar anders kun je dat wel voorstellen. Stel je gaat naar een museum in Amsterdam waar de Nachtwacht hangt. U kent het wel, de Nachtwacht. Geschilderd door Rembrandt, zo'n heel groot, prachtig, mooi schilderij, het hangt daar. En stel je voor, je bent een beetje bijziend en je gaat met je ogen zo vlak voor de Nachtwacht staan. Dat grote schilderij. En je staat met je neus bovenop dat schilderij en je ziet, je denkt, wat is dat allemaal donker? Waarom heeft die schilder niet eens de moeite genomen om een klein beetje een glimp van licht te schilderen? Waarom is het zo duister en zo donker? En je beseft niet dat je met je neus op het schilderij staat en dat je het hele schilderij alleen kunt zien als je verder weg staat. En dat je dan pas kunt zien hoe de figuren lopen en waar het licht is en waar het donker is en waarom het licht en donker is op een bepaalde plaats. Zo is het met God. Wij zien in ons persoonlijk leven en wij zien in de wereldgeschiedenis waarin wij staan als een bijziende bezoeker van een museum alleen die donkere kanten, alleen dat kleine stukje van het grote schilderij. Maar God staat van een afstand en God ziet het complete beeld, het complete schilderij. Zo is het met God. Wij kunnen, een mens kan, het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Maar God kan dat wel. En daarom zegt hij, zo begint hij hoofdstuk 3, voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Ieder, alles, voor alles is er een vastgestelde tijd. Iedere tijd die we in ons leven meemaken, bestaat in Gods tijd. Goede en de mooie momenten, de verdrietige en de moeilijke dingen. Ze bestaan in Gods tijd, ze zijn in Gods hand. Heel ons persoonlijk leven, jou, uw persoonlijk leven, en heel deze wereldgeschiedenis zijn in Gods hand. Heel deze wereldgeschiedenis en onze levensgeschiedenis zijn in Gods hand. En ik zeg dat zo, en ik zeg het niet gemakkelijk en niet lichtvaardig en niet oppervlakkig. Ik zeg het als een geloofsbelijdenis. Zo geloven we de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Zo geloven we, soms tegen beter weten in, tegen het gevoel in, tegen datgene wat we zien in. Mijn tijden zijn in uw hand, zegt de psalmdichter. Niets in dit leven gebeurt toevallig. Niets in dit leven gebeurt uit een noodlot. Niets in dit leven gaat buiten God om. Ook al begrijpen we hem niet. Onze tijden zijn in uw hand. Dat is de geloofsbelijdenis. Een aangevochten geloofsbelijdenis. Zeker. Maar het is de geloofsbelijdenis, zoals Paulus het verwoordt. Alle dingen doet God meewerken ten goede. Niet dat ik het begrijp. Niet dat ik het begrijp wanneer iemand ernstig ziek is. Niet dat ik het begrijp wanneer iemand op jonge leeftijd sterft. Niet dat ik het begrijp wanneer het leven een hele wending neemt. Niet dat ik het begrijp, helemaal niet. Maar, zegt Paulus, alle dingen doet God meewerken ten goede. Alles wat er gebeurt, voor alles wat er gebeurt is er een tijd, een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Of zoals het in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling staat. God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven. Dat betekent, God heeft ervoor gezorgd dat we de geschiedenis, inzicht in de geschiedenis hebben. Dat onderscheidt ons van dieren. We hebben weet van de geschiedenis. We weten van een verleden. En we weten van een toekomst. En onrustig is ons hart, zegt Augustinus, totdat het rust vindt in u. Wij hebben inzicht gekregen in de tijd, in de eeuwigheid. En tenslotte zegt Prediker nog op een hele prachtige manier in vers 15, dat alles wat er nu is, voorbij is gegaan, al eerder is geweest. De dingen gaan voorbij, zegt de Prediker. En ook wij als mensen zijn voorbijgangers. We leven in deze wereld, op deze aarde, voor even. 20, 50, 80 jaar, we zijn voorbijgangers. Maar als wij voorbij gaan, zo zegt de Prediker op een prachtige manier, dan haalt God wat voorbij is altijd weer terug. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Ik vat dat zo op. Dat God ons terughaalt. Dat God ons niet verloren laat gaan. Dat God ons vasthoudt. Elke tijd van ons leven, zelfs door de dood heen. En waar wordt dat meer en beter zichtbaar dan in Jezus Christus. Jezus Christus die vanuit de eeuwigheid in deze wereldgeschiedenis kwam, in onze tijd kwam, in onze menselijke tijd kwam en onze menselijke geschiedenis deelde. Onze menselijke tijd, met alle tijden die we als mensen kennen, heeft doorgemaakt. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Hij draagt ons, een leven lang, zelfs dwars door de dood heen. Als je Prediker goed verstaat, als je de Prediker leest en overdenkt, dan maakt dat ons niet somber en niet mismoedig, niet depressief, niet melancholiek, omdat de tijd alsmaar doordraait. Het doet ons niet wanhopen, integendeel. De conclusie die de Prediker trekt, hier en op verschillende plaatsen in zijn boek is, wat hij steeds herhaalt, dat het beste voor een mens is, om zich te goed te doen, om te eten en te drinken, om te genieten. Te genieten van de kleine dingen, te genieten van het goede leven, te genieten van datgene wat God aan je schenkt. Zo mogen we in Gods naam genieten van een heerlijke maaltijd en een goed glas wijn, omdat God het schenkt uit zijn hand. En er komt een dag dat onze tijd voorbij is gegaan. Dat de tijd geschiedenis is geworden. En dat de geschiedenis geschiedenis is geworden. Er komt een dag waarop de tijd voorgoed voorbij is gegaan. Dat is de dag. Dat is de tijd. Waarin die negatieve woorden, die tijden van verdriet en van rouw en van lijden, van pijn, van haten en van oorlog, definitief voorbij is. Dat is de tijd waar de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen naar uitziet, naar verlangt, op hoopt en om bidt. De dag dat Jezus Christus terugkomt. De dag dat er geen oorlog meer is. De dag dat er geen verdriet meer is, geen pijn meer is. De dag dat alle tranen zijn gedroogd. De dag waar we in geloof naar uitzien. Onze tijd is kostbaar. En we doen er soms alles aan om onze tijd in de hand te houden. Om controle te hebben over onze tijd. Om grip te houden op ons leven. Soms is dat echt iets om zinvol mee bezig te zijn. Maar dan komen we erachter dat dat niet kan. Dat de tijd tussen onze vingers wegglipt als zand tussen de vingers. En dan wijst de Prediker ons vanavond in dit gedeelte dat we hebben gelezen en overdacht, die andere weg. Ontvang alle tijden in dit aardse bestaan als een geschenk uit Gods hand en weet dat de Heer regeert en dat zijn koninkrijk vaststaat. Dat zijn heerschappij de loop der tijden omvat. En dat er een sterke hand is, Gods sterke hand, die nooit heeft misgetast. Ook al zou het soms zomaar de gedachte bij je boven kunnen komen. Die sterke hand heeft nooit misgetast. En die sterke hand blijft met het zwaard van de geest strijden. Totdat de dag komt waarop de tijd en de geschiedenis voor altijd geschiedenis is. En de adem van zijn lippen de tegenstand heeft overmand. Daar zien we vol verlangen naar uit. Amen. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijden we ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we, laat hier ieders Heer een goedheid prijzen, Psalm 118, vers 1 en 5. Ik nodig jou en u uit om met mij in uw hart en jouw hart mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, is hij opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we danken en voor elkaar bidden. Heer almachtige God en trouwe, barmhartige Vader in de hemel door de Heer Jezus Christus. We danken u dat we dat mochten zingen, dat uw rechterhand grote kracht heeft en grote dingen heeft gedaan in de geschiedenis van uw volk Israël. We danken u voor de grote dingen die u hebt gedaan in de geschiedenis van uw volk Israël, dat u uw volk Israël uit de slavernij van Egypte hebt bevrijd en naar het beloofde land hebt gebracht, dwars door de woestijn heen. Dat u uw volk Israël vanuit de ballingschap hebt teruggevoerd naar het beloofde land en dat u uw volk Israël dwars door de eeuwen heen van weerstand, van zorgen, van ellende, tegenstand, oorlogen keer op keer hebt bewaard tot op de dag van vandaag. En we danken u voor het grootste wonder dat u in de geschiedenis van uw volk Israël en de geschiedenis van de wereld hebt gedaan. Dat u in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in deze wereldgeschiedenis bent gekomen. Dat u vanuit de eeuwigheid deelgenoot hebt geworden aan onze menselijke tijd. Dat u in de tijd bent gekropen. En dat u in de tijd onze menselijke tijden ook hebt gekend en hebt meegemaakt. Het lijden, het verdriet, de rouw, de pijn, de slagen, de vernedering, de dood en het graf. Maar dat u dwars door de dood heen bent opgestaan en dat u leeft. Dat er daarom door uw Zoon, ons Heer Jezus Christus, een toekomst vol van hoop is voor ons. Dat we mogen uitzien naar die dag waarop de geschiedenis geschiedenis is en de tijd verleden tijd. Die dag waarop u, Heer Jezus Christus, weerkomt. Die dag waarop de rouw er niet meer is en het verdriet er niet meer is, de pijn er niet meer is. We danken u voor dat vooruitzicht en voor die hoop die u ons schenkt in Christus Jezus. We bidden u voor elkaar, Heren. U kent ons, u weet van onze tijden. U weet van tijden van vreugde, tijden van blijdschap, tijden van voorspoed. Misschien geldt dat voor ons nu op dit moment wel heel in het bijzonder. Daar danken wij u dan voor. En we bidden u, geef dat we daarvan volop mogen genieten. U de lof en de eer daarvoor mogen brengen. Maar u weet ook, wanneer we juist ook nu door een diep dal gaan, wanneer we te maken hebben met lijden, met verdriet, met een lege plaats, met ziekte. Heer, ontfermt u zich dan over ons en geeft dat het ons troost geeft te weten en te belijden dat u onze tijden in uw machtige hand hebt. Niet dat we dat kunnen begrijpen en kunnen verklaren, niet dat we het kunnen bevatten, maar geef dat we het mogen geloven. En onszelf, met al onze tijden, ook al onze verdrietige tijden, mogen overgeven in uw machtige hand. Zo bidden wij u voor de broeders en zusters die te maken hebben met zorg en met ziekte. We noemen de namen van zuster Bijlo, zuster van Erkelens, zuster Papa Vane, zuster Redert en zuster van Soest. En we denken ook aan Brit Bruggeman, zuster Hameteman, zuster De Jong, zuster Rosemond, zuster Smink, broeder van Steenhoven, broeder De Vlaming en broeder Westdijk. U kent hun omstandigheden, weet van zorg en ziekte, van de tijden die ze doormaken. Ontfermt u zich over hen en wees hen nabij. We bidden u voor anderen die niet bij name genoemd worden, maar aan wie bedenken. Wees hen erbij en ontfermt u zich over hen. We bidden u voor deze wereld. Een wereld die voor ons besef, voor ons gevoel, één groot kluwen is. Een rafel rond. Een ondoordringbare kluwen. Maar heren, wij staan er met onze neus bovenop. We zien het totale plaatje niet, u wel. En daarom bidden wij u, wilt u vanuit de hemel, vanuit de hoogte, vanuit uw almacht, zo deze wereldgeschiedenis regeren, zo deze wereldgeschiedenis sturen en leiden, dat uw koninkrijk komt. En wilt u zo met de volken en de mensen zijn die te maken hebben met zorg, met pijn, met moeite. En dan denken we wel in het bijzonder aan uw eigen volk Israël. Keer op keer en door de tijden heen en ook nu van alle zijden benard en benauwd wordt. We bidden u voor uw volk Israël dat overal ter wereld leeft en woont. En dat te maken heeft met opkomend en doorgroeiend antisemitisme. Heere, bewaar uw volk. Zo bidden wij u voor uw volk Israël, voor onszelf, voor de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Zo bidden wij u voor de wereld. Zo bidden wij u en leggen we alles in uw hand. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die ons voorging te bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt straks gelegenheid om uw gaven te geven. We zingen nu onze slotlied, een lied waarin we uitzien naar die dag vol verlangen, dat de tijd geschiedenis is geworden en dat Jezus leeft in eeuwigheid. Weet u onderweg naar die grote toekomst gedragen door de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u en jou zijn vrede. Amen.